Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij met elkaar op Psalm 41. Daarvan het vijfde vers: zelfs hij op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vereen, deze genoten verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. Maar gij, o Heere, schiet op mijn hulp toe. Bewijs ge na en red en richt mij op dat ik vergelding doe en de ontrouw paden zetten. Wij noemden nu Psalm 41, vers 5. De schriftlezing voor deze avond kunt ge opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het 14e hoofdstuk, de verzen 43 tot en met 52. Wij noemden u Marcus 14 van vers 43 tot en met 52. Maar vooraf zal aan u worden voorgelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarvan artikel 31. Waarna wij samen met elkaar zingen uit Psalm 88, verse 11. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden.
Boven artikel 31 staat van de dienaars, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk met aanroeping van de naam Gods en goede orde gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig den tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn roeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heer is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altegader dienaars van Jezus Christus, den enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarboven, opdat de heilige ordinantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaars des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen, en in vrede met hen zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Lezen we nu Marcus 14 vanaf vers 43 tot 52. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriester, en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: die niet kussen zal, die is het, grijpt hem, en leidt hem zekerlijk henen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg den dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij ulieden in de tempel lerende en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij, hem verlatende, zijn alle gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebben een lijnbaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnbaad verlatende, is naakt van hen gevloden.
Gemeente, zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u die de hemel tot uw troon en deze lage aarde tot de voetbanken uwer heilige voeten hebt. Gezijde die op uw kleed en dij geschreven hebt, koning der koningen en heere der heren, en die als de eeuwige koning van uw kerk alle dingen bestuurt en regeert naar uw welbehagen, en dat met een bepaald einde in de toebrenging van uw uitverkorenen. Wanneer ge onze aan de avond van deze dag met de gemeente hebt samengebracht binnen de wanden van dit uw bedehuis, dan mogen wij voor zover we het weten nog in rust en vrede zijn samengekomen rondom uw heilig woord en getuigenis, waarin de lijdensgang van uw dierbare verbondsmiddelaar in dit avontuur overdacht staat te worden, dat ge de persen alleen hebt getreden, niemand van de volkeren met u was, waren Judas en de bende krijgsknechten tot u is uitgegaan, met zwaarden en stokken, fakkels en lantaarnen, om u te zoeken, maar u ook te binden. En dat alles als het gevolg van zijn mensen diepe val in Adams bonze breuken, waar we alle de stokken en de zwaarden hebben opgenomen tegen u, de levende God, waar we allen van u zijn afgeweken met een dodelijke afwijking en er in het hart van de gevallen mensen de minste aantrekking op u, de levende God, niet meer gevonden wordt. Wat is de mens geworden in zijn val, een hater van God, maar ook een hater van onze naasten. Daar getuigt het wereld gebeuren van, en dat in de brute zin van het woord, waar in een van de landen over de zee heen ook in deze dag opnieuw aanslagen hebben plaatsgevonden. Ge mocht al de slachten of er ze willen gedenken die gewond zijn, dat u er uw verleugelen genadiglijk over uit wilde breiden, dat u ze in het leven wilde sparen, maar ook hen die het leven hebben moeten laten, ge mocht de nagelaten betrekkingen in uw gunsten willen gedenken. Alles kookte op deze aarde, want de volkeren der aarde en de inwoners derzelfde, naar uw eigen woorden en getuigenissen hebben zich opgemaakt om de strijd aan te binden tegen u en uw gezalfden. Waren het niet dat de dagen verkort werden om der uitverkorene wil, geen vlees zou behouden worden, wanneer u ons samengebracht hebt onder de klanken van uw getuigenis, dan mogen we de gemeente u bevelen zoals ze is opgekomen aan de avond van deze dag. Wil u daartoe in het bijzonder aan onze kinderen, de jeugd van de gemeente, gedenken? Het opkomende geslacht dat ge er uw genade in wilde verheerlijken. Dat is uw genadige wil en uw soevereine welbehagen geweest. Van voor de tijden der eeuwen om u in het gevallen geslachten van Adam te verheerlijken in het zalige uwer uitverkorenen. Wil u daartoe dat van onze kinderen bearbeiden door uw Heilige Geest? Geven ze een verborgen leven aan de troon uw genade? Door ze u de Heere recht te kennen, dat de verborgen omgangen gekend te mogen worden en dat de glans van deze wereld verdoofd mag worden. Dan mogen we de gehele gemeente u bevelen, u weten wat we nodig hebben. Wanneer we van die genade in onze leven vreemdeling zijn, zou u het willen verheerlijken. Dat u door het zwaar des geestes het werk is Gods woord mee zou willen komen. Dat het woord Gods levend en krachtiger mag zijn, scherpsnijdender. Meer dan enige tweesnijdend scherpe zwaard, o dat het slot des harten aan de avond van deze dag gescheurd zou mogen worden. U wilde brengen in de verbrokenheid van het hart en de verslagenheid van de geest. Door met de Mordechai eens uit te drijven tot voor de poort. Opdat u uit de genade een toegang zou willen verlenen door de poort. Om door die geest der genade en der gebeden uitgedreven te mogen worden. Geweten of er in dit avonduur zijn opgekomen die het vonnis des doods in zich gekomen om het te dragen en die als ten dode getekend over deze aarde gaan buiten en zonder God. Bij wie de grootste vraag in het leven is geworden, hoe kom ik ooit met de God verzoend? Zou u zulke buitenstaanders in dit avontuur willen gedenken? Verlenen uw toegenegen oren, o Jacobs God, geef u uit genade gehoor. Opdat ge u wilde ontfermen over de hopen van uw ellendigen, die onder de vloeken van de wet hun weg over deze aarde gaan en onder de eisen van uw goddelijk recht. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden, wat de mensen ook aanbrengt tot de lossing van zijn ziel. Nooit zullen wij die prijs der ziel dat rantsoen kunnen opwegen. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Maar mag het deze rechte verloren zaken worden, Heren? Ge hebt toch zelf in uw woord gezegd, ik zal een afgesneden zaken op de aarde doen. Want u voleindigt de zaken in rechtvaardigheid en snijdt ze af. En dat in de gerechtigheid. Dat u al dierbare heilige geest plaatsen wilde maken voor hem. Die heeft getuigd, die zal mij verheerlijken, die zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen, opdat voor degene die geen weg meer weten, er een weg der behoudenissen mag worden aangewezen en ontsloten. Maar wil daartoe ook uw Sion oefenen, opdat u ze wilde ontdekken aan de verlorenheid, maar ook de vijandschappen van het hart. Om gezalig te mogen worden uit enkel genade met uitsluiting van alles wat er van de mens is, laten u zaligen. Wat stuitte uw onderwijzer op een verzet in het leven van uw discipelen? Wat werden ze geërgerd en wat schone beloften uitgesproken? Dat ze bereid waren om met u te sterven. Maar u hebt de Perzen alleen moeten treden. Als schuldenaren aan het recht uws vaders. En als de schuld overnemende en betalende borg. Hebt u zo dieper willen buigen zodat ge gebogen hebt in het stof des doods. De drinkbeker hebt aanvaard, maar ook geledigd hebt tot de laatste druppel toe. Ge zijt droevig en zeer verbaasd geweest. Het ganse lijden is een volle hevigheid, is op u aangekomen. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O, dat u uit genade wilde verlenen dat we met die jongeling het kleed eens zouden mogen verliezen. Hij is naakt gevloden omdat hij niets toebrengen kon. Maar als Sion schuld overnemende en de betalende borg, hebt ge een gerechtigheid verworven als die tweede Adam, omdat die eerste Adam bekleed zal worden met die klederen des heils, en die mantel der gerechtigheid naakte zijt ge aan het kruis getogen. Uw dierbare uit de bloed hebt ge vergoten tot een volkomen verzoening. Voor de zonde van uw ganse kerk, wil het ogen des geloofse ontsluiten voor hem die de schoonste aller mensen kinderen is, die blanke en die rood is. De banieren draagt boven 10.000 die zijn kerk zo duur heeft gekocht, maar ook een volkomen gerechtigheid verwierf. In wie de toren gesteelte en de gramschappen geblust is geworden. Mogen we de gemeente u bevelen ook de zieken die er onder hen gevonden worden. Bijzonder ook een jonge vrouw en een moeder. We mogen u haar bevelen naar de rijkdom uw goddelijke genade. U weet welke boodschappen ze verkregen heeft, ach heren, dat u met innerlijke ontferming op haar neer wilde zien, ruimte zou willen maken waarvan haar kant geen ruimte is, dat het de ogen geopend zou mogen worden, voor hem van wie we lezen onze smarten heeft hij gedragen. Hij heeft hem krank gemaakt. Zou je als die grote heelmeester nog een nieren willen zien. Gedenk ze met haar geliefde man en de kinderen. Naar de trouw van uw eeuwig verbond. Zo mogen we de verdere zieken u de heren bevelen. Sterk de rouwdragende. Wil ze door de heilen verheffen. Sterk uw knechten. In het uitdragen van uw getuigenis. Dat de bazuin een zeker geluid mag geven. Het kostelijke van het snode uitgetrokken. Wil u ook ons helpen in dit avonduur, o Heere almachtig, help toch mij, neem mijn zaken aan, wees mijn gedachtig, opdat u het heilige dom zou willen ontsluiten en ge de bediening des geestes zou willen verlenen om met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Tot de ere van uw naam om Jezus willen. Amen. Zingen wij met elkaar op Psalm 69, daar van het tweede. En het vieren de verse men telt veel eren de haren van mijn hoofd. Dan hen die mij doch zonder oorzaken haten, men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten, en zie ik sterke, maar mij van kracht beroofd. En wat er verder volgt ook in het vieren de verse van Psalm 69. En ondertussen krijgt ge de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. geliefde, de tekstwoorden waar we vanavond met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht te hopen te bepalen, kunt ge opgetekend vinden in het aan u vorige gelezen schriftgedeelte. En wel het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk, de verzen 48 tot en met 52. Wij noemden u Marcus 14, versen 48 tot en met 52, waarvan ik u alleen voorlezen de versen 50 tot en met 52, waar we Gods woord en onze teksten aldus lezen: en zij hem verlatende zijn allen gevloden, en een zekere jongeling volgde hem, hebbende een lijnenwater omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem, en hij, het lijnenwater verlatende, is naakt van hen gevloden. Tot zover. In deze teksten, woorden geliefden, worden we bepaald bij Jezus bleven alleen over. Drie gedachten willen wij nader met elkaar overdenken. In de eerste plaats staan we stil hoe men tot Jezus is uitgegaan. Onze tweede gedachte, hoe de discipelen Jezus verlieten. En onze derde gedachte, hoe de jongeling een naakte is gevloden. Dus Jezus bleef alleen over drie gedachten hoe men tot Jezus uitging. Zijt ge uitgegaan met de zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel en ge hebt mij niet gegrepen. Onze tweede gedachte, hoe de discipelen Jezus hebben verlaten. En onze derde gedachte, hoe de jongeling een naakte is gevloden. Gemeente, jongens en meisjes, wij alle kunnen wel weten dat in de zielsworsteling die de middelaar heeft ondergaan in de hof van Gethsemane, achter van zijn discipelen zijn achtergebleven bij de ingang van de hof, maar dat hij drie uit de elf tot zich heeft genomen, namelijk Petrus, Jacobus en Johannes, en ze dieper de hof heeft ingeleid. Op een steenworpen afstand heeft de middelaar gebogen in het stof des doods, waarin zijn zweten is geworden gelijk als een grote droppel bloeds. Driemaal is hij uit die zielse worstelingen opgestaan. En heeft hij gezien hoe dat de drie discipelen die wakende bevonden moesten zijn, dat ze slapende werden gevonden, was zien we hierin toch duidelijk getekend dat de Heer van de kerk des Heren, volk des Heren, niets in aanmerking komt, maar dat de middelaar in alles de persen alleen heeft getreden, dat hij heeft moeten zeggen dat de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waar de kerk des Heren ook kan in de wegen die de Heren met zijn volk om te gaan, dat is van hun zijde alleen maar tegenstaan en het tegenwerken. Maar waarin de middelaar is er gegaan als de gewillige borger des verbonds, opdat hij een eeuwige gerechtigheid zou aanbrengen, en nu wist hij dat zijn uren gekomen was. Nee, het is hem niet overvallen daar in de hof van Gethsemane. Als we Johannes 14 lezen, kom, sta op, laat onze van hier gaan. Zie, die mij verraten is er nabij. Zo kunnen we ook lezen dat hij gesproken heeft tot zijn discipelen in de hof en terstond. Als hij nog gesproken lezen, we kwamen Judas in verse 43, die ene was er van de 12 en met hem een grote schare met zwaarden en met de stokken. Dat betekent dat ze gekomen zijn met de spiezen en lansen, maar ook met de stukken hout. Gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. We kunnen weten dat de ene evangelist ook de andere evangelist komt aan te vullen. Hier lezen we niet van fakkels en van lantaarnen. Waarmee de bende krijgsknechten is gekomen, geliefden. Wie het zwaard droegen, dat was namelijk de Romeinse krijgsknechten. Ze waren de handhavers van het burgerlijke recht die uitgezonden waren, namelijk door het Sanhedrin. En we zien dat er een leidsman is die deze Romeinse krijgsknechten is voorgegaan, namelijk Judas. Hij heeft de weg naar de middelaren heeft hij gewezen, terwijl hij ook die plaatsen wist waar Jezus was. Judas is een leidsman geweest van deze krijgsknechten. Hij heeft ze geleid waartoe dan? Tot hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar deze weg heeft Judas niet bedoeld om deze krijgsknechten naar het te brengen. Bovendien waren ze ook met lantaarnen en met de fakkelen. We hebben te denken dat het nacht was. Het was de 14e van Nisan. De dag van het Pascha was aanstaande. In die tijd was het de 15e, namelijk een volle maan. Men zocht hem die gezegd heeft door de mond van de profeet Jesaja. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar heil gerechtigheid voortkomt als een glans en haar heil, namelijk als een fakkel die brandt. Wat zou men met al deze lantaarnen en fakkels, zwaarden en stokken moeten uitrichten tot hem van wie de profeet getuigd heeft dat hij is de sterke God en de heerschappij is op zijn schouder. Hij zou ze door de roede van zijn adem als in een ogenblik hebben kunnen verdelgen als ze tot hem gekomen zijn. Maar nu lezen we in het 44e vers en die hem verriet had hun een gemene teken gegeven. Een begrijpelijk teken, een verstaanbare teken, een zichtbare teken heeft deze Judas aan de krijgsknechten gegeven, zeggende, die ik kussen zal, deze is het, grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. Wat heeft Judas nu willen aanbrengen in de hof van Gethsemane? Hij heeft gedaan alsof hij niet tot deze bende van krijgsknechten behoorde. En hij is ze voor opgegaan en hij heeft Jezus gekust. Waarom heeft Judas eigenlijk Jezus gekust? Wel omdat die bende Romeinse krijgsknechten, die kenden namelijk de personen van Jezus in zijn uitwendige gestalte namelijk niet. Opdat men geen verkeerde zou aangrijpen uit de ene van de discipelen in de hoffen van Gethsemane. Dan zien we al dat de tweede Adam gestaan heeft in de hof van Gethsemane. Dat brengt ons in dit avonduur dat ook weer even terug naar de staat der rechtheid. Dat de Heere daar de eerste Adam gesteld heeft als een volmaakte beelddrager. En met de Eva geschapen als een beeld en gelijkenis. Maar die mensen die rechter geschapen is, die is niet staande gebleven. In Adam zijn we gevallen en liggen we allen onder het oordeel van de drievoudige dood. De mens is uit de hof van Eden verdreven. Dat hebben we wel even te bedenken, ook in deze lijdensgeschiedenis. Als men tot Jezus met de zwaarden en met stokken is uitgegaan. Want er is geen toegang meer tot de boom des levens. De weg is afgesneden. Tot het verloren paradijs waar de Heere Gerubs gesteld heeft. Tegen de ingang van de hoffen van Eden tegen het oosten. En nu zien we op dat de toegang tot de boom des levens ontsloten zal worden. Dat men tot de middelaren met het zwaard en dat men met de stokken is uitgegaan. Maar bovenal zien we daarin getekend. Dat door deze zwaarden en doordat door deze stokken er gewezen wordt op het zwaard van de wrekende gerechtigheid Gods, waarin Zacharia 13 over gesproken wordt. Maar Christus is niet gevlucht. Hij heeft gezegd, ik ben niet wederspannig geweest. Maar ik heb mijn aangezicht als een keisteen gesteld. En dan kunnen we lezen dat hij wat gedaan heeft, die Judas. Hij zegt, Rabbi, Rabbi, dat betekent meester, meester. En hij kuste hem. Hij ging terstond, ging hij voor die bende krijgse knechten, is hij uitgegaan. En Jezus heeft gezegd, vriend, waartoe zijt gij hier? Dat heeft ook weer wat te zeggen. En wat heeft dat te zeggen dat Jezus heeft gezegd, vriend, waartoe zijt gij hier? Jezus heeft tegenover Judas gedaan alsof hij een vreemde voor hem was. Hij heeft Judas niet meer aangesproken in zijn naam. Hij heeft niet gezegd, Judas, waartoe zijt gij hier? Maar hij heeft gezegd, vriend, als iemand die men in het natuurlijke en in het bijzonder in het geestelijke niet komt te kennen, dan geeft de afstand aan vanaf de zijde van Jezus wat hij in deze woorden heeft gesproken. Van ik ken u vriend, waartoe zijt gij hier? Ik ken u eigenlijk helemaal niet. Hier openbaarde Jezus al iets van wat ook een Judas te wachten stond. Ik heb in uw naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen. En daar zal ik ze openlijk aan zeggen. Ik ken u niet van waar gij zijt, gij werker der ongerechtigheid. Maar dan zien we de brutaliteit vanuit de Judas naar voren komen, dat hij hem gekust heeft. En kuste hem, dat betekent eigenlijk in het Grieks dat het een uiting van liefde was, lief hebben. Men kuste wanneer men elkaar lang niet gezien had. Men kuste wanneer men in het oosten afscheid kwam te nemen. En hij kuste hem. Wat is dat een aangrijpende werkelijkheid geweest, dat hij zijn lippen op de wangen van Jezus heeft gedrukt. En dat hij daar zijn speeksel, het vocht van Judas, op de wang van Christus heeft gedrukt. Oh, die lippen zouden een eeuwige smart worden voor Judas. Deze lippen zouden brandende lippen worden die nooit meer verzacht zouden kunnen worden en die nooit meer bevochtigd zullen worden. Weet ge wat opmerkelijk is, geliefde gemeente van Berkenwoude, wat ik hier niet lees, er staat wel en kust hem. Maar ik lees niet dat Jezus Judas heeft gekust. Daar hebben we wel op te wijzen in dit avonduur, of is er in deze lijdenstijd nog een overblijfsel opgekomen die verlegen gemaakt zijn op de uitlatingen van zijn gunst en van zijn zalige gemeenschappen en die met de bruid uitroepen, hij kussen mij. Met de kussingen van zijn mond die gezet zijn op de nauwe liefdesuitlating. van die gezegende bruidegom, maar die ook door de weer omstuitende daad van het geloof begerende zijn om met diezelfde bruid in hooglied acht uit te roepen: och, dat ge mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijne moeder, dat ik u op de straten vond. Ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet te verachten, om in die liefdesgemeenschap met hem te mogen delen, geliefde, die nauwe vereniging met hem. Van de discipelen kunnen we niet lezen in de heilige schriften waar ze gekust hebben. Ik moet even bekorten vanzelf, omdat er van de woorden van onze tekst op zich zoveel te zeggen is. We weten wel dat Simon de Farizeeër Jezus ook geen kus heeft gegeven. Mij heb gij geen kus gegeven, en dan lezen we: en ze sloegen hun handen aan hem en grepen hem. Hier is de koning gebonden voor geworden volk des Heeren. Hij heeft zich gewillig, heeft hij zich overgegeven. Hij heeft zich niet te verzet. Maar tegenover de wil van zijn discipelen heeft hij zich gegeven. Wat heeft dat gestuit? Waarop? Dat heeft gestuit ook op de vijandschap in het hart van de discipelen. Dat zal u geen zins geschieden, heeft Petrus gezegd. Want ik ben bereid om voor u in de dood te gaan. Desgelijk zeiden ook al de andere discipelen. Maar Petrus kon niet gebonden worden, hoor, in de plaats van Jezus. En de andere discipelen, die konden ook niet gebonden worden. Nee, ik zal het voor de duidelijkheid zeggen. Die 11 discipelen, die moesten nu ook juist ontbonden worden. Die 11 discipelen moesten nu ook juist vrijgemaakt worden. Door die gezegende verlosser die op deze aarde gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Om een gebonden volk vrij te maken, moest hij gebonden worden. En wat lezen we in het 47ste vers? En een dergenen die daarbij stonden. En dat is Simon Petrus geweest, het zwaar trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. Petrus zou als in een ogenblik het gehele werk der zaligheid daarmee vereideld te hebben. En Jezus heeft ook gezegd: steek het zwaard in de scheden. Alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan, want hun zwaard deed hun dat land niet erven. Een mens moet nu juist uit zijn strijd gezet worden. Een mens moet nu juist overal uitgezet worden, ook vanuit zijn eigen strijd, om uit genade zalig te worden. En dat preken de woorden van onze tekst. En Jezus antwoordende zeide tot hen: in die bewuste uren dat de Judas er gekomen is, mijn uren, heeft hij gezegd in Johannes 12, is nog niet gekomen. Maar hier is de uren gekomen waarvan hij geweten heeft. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij van deze aarde zou verlaten en dat hij zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die de wereld waren heeft lief gehad. Dat heeft hij zo lief gehad tot den einde toe. Jezus antwoordende zeide tot hen: tot hiertoe, sinds dat de Judas en die krijgsknechten gekomen is, heeft Jezus nog gezwegen. Jezus zweeg stil in deze ogenblik. En dan van de andere zijde is er gesproken: Rabbi, Rabbi. En van de andere zijde hebben ze iets laten zien waarin de strijd verklaard werd: zwaarden, stokken, fakkels en lantaarnen. Antwoordende zeiden tot hen: waarop gaat nu Jezus antwoorden, volk des Heeren? Hij gaat niet antwoorden waarop. op de komst namelijk van deze bende, maar hij gaat antwoorden op hetgeen hij ziet, wat ze namelijk bij zich hebben, wat hij zichtbare aanschouwt, geeft hij antwoord en zeide tot hen, tot die hoofden van de bende. Daar heeft hij gestaan, moedig als een jonge leeuw. Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij mij niet gegrepen. Zijt gij uitgegaan, gij zijt uitgegaan met zwaarden en met stokken. Waar brengen die zwaarden en die stokken waarmee men uitgegaan is? Wat doet men met een zwaard? Met een zwaard steekt men. Wat heeft de Jezus in die zwaarden gezien? Wat Simeon al gezien heeft bij Jezus' inkomst op deze aarde. Zie, een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, Maria. Al dat de gedachten uit de vele harten geopenbaard zullen worden. Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Ik heb gezegd dat die zwaarden en die stokken die tekenden het zwaard van Zacharia 13. Zwaard ontwaken tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Maar nog veel meer ligt hierin verklaard. Hij zou ook doorstoken worden met die speer. Zijn zijde zou geopend worden, zijn hartenbloed en het harte van God zou weg te vloeien uit de middelaar. Maar gemeente, dat brengt ons en laat ons vanavond niet boven deze Romeinse krijgsknechten staan. Dat brengt ons allemaal terug in dit avontuur. Dan moeten we de prediking altijd maar weer beginnen. Toen God in het werk der schepping de mens heeft voortgebracht. Alles wat de Heere heeft geschapen was zeer goed. Hij heeft zich verlustigd in het schepping, zijn werk van de mens. Die daar stond als de beelddrager Gods, waar de schepper zich in het schepsel heeft verlustigd. Maar die zwaarden en die stokken, waar zijn die vandaan gekomen? Heb je nu de betekenis, mijn geliefden? We zijn allemaal haters van God. Maar we zijn ook alle haters van deze Jezus. We zijn alle haters van deze middelaar. We hebben allemaal het zwaard opgenomen. We zijn eeroverschots geworden in onze bondsbreuk. En die zwaarden en die stokken, wat prediken dat? Dat zwaard, dat preek een afsnijdend werk. En die stokken, dat tekent een slaand werk. Als tegen een moordenaar, weet je wat dat betekent? Als een straatschender. Als een oproermaker, als een rebel. Zijt ge uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger. Als tegen een rover. In het oosten kende men de struikrovers, maar ook de straatrovers. Als. Weet u wat hij daarmee gezegd heeft? Heb ik ooit een bloed vergoten, onschuldig bloed vergoten? Heb ik ooit een met geweld geroofd? Christus heeft wel geroofd. Weet ge wat hij gezegd heeft, wat ik niet geroofd heb? Dat moet ik alles dan wedergeven. Hij heeft Satan zijn buit ontroofd. En hij heeft de vangsten van de tiran. Heeft hij ontnomen, daartoe heeft hij zichzelf zo diep willen vernederen. Hij werd gelijkgesteld in de staat van zijn vernedering als een Barabbas. Barabbas was een moordenaar, als tegen een moordenaar, maar hij miste het rechterlicht en het zicht. In de middelaren, er was geen erkenning dat hij de van God gezonde Messias was. Met zwaarden en met stokken zijt ge zo uitgegaan. Nee, mijn geliefde, hij heeft geen onschuldig bloed vergoten die buiten de toerekening van Adam stond, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Maar weet ge wat hij doen zou? Hij zou zijn leven stellen voor straatschimps. Hij zal zijn leven stellen voor eeroverschots. Hij zal zijn hartebloed zal hij gaan storten. Weet ge waarom? Om vijanden met God te verzoenen. Opdat des doodschuldige zondaren weer in de gemeenschap hersteld zullen worden. Maar ik zou willen vragen in dit avonduur. Is dat u al tot de troost geworden, de Christus in zijn lijden? Dat men met zwaarden en stokken tot hem is uitgegaan. Wat is er vanavond nog een volk in het midden van ons, die kennen aan dat zwaard hebben gekregen? Is er vanavond nog een volk in het midden van ons, dat kennen aan die stokken heeft gekregen in hun leven? En als de Heer een mens de blinde zielsogen opent, dan begint het niet met de zaligmaker. Er is geen verborgene persoon aan Jezus, dat hebben we toch wel te prediken. In deze oppervlakkige dagen waarin we leven, waarin het schier, schering en inslag is, het schijnt wel dat een mens niet uit de gemeenschap met de drie enige God gevallen is. Schijnt wel dat de mens niet in een geestelijke staat des doods ligt. Maar dat de gebeurtenis waarin de mens verklaart ligt, dat hij in een toestandje ligt. En dat hij toch nog wel door zijn eigen vermogen daaruit kan komen, mijn geliefden. Dat eenzijdige en dat soevereine Godswerk, dat hebben we te prediken. Er is een werk Gods in het leven van de gevallen mens. Zo onmisbaar van nodig, gij lieden, moet wederom geboren worden. En weet ge waar een mens dan kennis krijgt? Dan krijgt men kennis aan die ontstoken majesteit. Die goddelijke gerechtigheid, dat die God buiten Christus een verterend vuur is. En een eeuwige gloed bij de welke niemand wonen kan, dan krijgt men kennis, God wil. Dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden dat er betaald moet worden. Of door onszelf of door een ander. Maar dat de Heer over de zonde niet heen stapt, maar dat hij getuigt, ik de Heer heb het recht lief. En ik ga erover in het brandoffer en ik zal maken dat er werk in de waarheid, zoals mijn man Sion zal door recht verlost worden. Men zal weten hoe men tot de zaligheid komt. Men zal kennis krijgen aan dat zwaard van de goddelijke recht waarvan we lezen bij de profeet Jesaja. Zie, mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zijn er in dit avonduur nog die kennis hebben gekregen aan die ontstoken gerechtigheid? Hebben we kennis gekregen aan de zwaard, o geliefde, maar men krijgt ook kennis aan de stok. En wat is die stok waar een mens kennis aan krijgt, namelijk als de wet in zijn werk in gaat treden. Hoewel de wet de vloek over de ziel komt uit te spreken, vervloekte is een ingeluk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen met zwaarden en met de stokken. Werd ge ooit op dat plekje gebracht, de kerk des Heren, dat het hoofd op het blok ging? Heb ge ooit ingewacht de laatste slag te verwachten als in Zo heeft die zekere dichter ervan getuigd als in het eren van Gods deugden. De zielen niet meer vecht, maar billet het zondeloon. Dat de Heere eeuwige rechten toegekend wordt in al zijn weg en werk, maar wat wordt het een wonder. Als een mens die alleen buigen mag voor het recht, maar ook verloren mag gaan onder het recht. Om behouden te worden door rechten, om dan te zien alle ongerechtigheid. Is op hem aangelopen als dezelfde geëiste werd toen werd hij verdrukt. Waar hij van deze aarde is afgesneden uit de angst en het gerichte weggenomen is. Met zwaarden en stokken. O, is die rotsteen Israëls geslagen geworden. Wat is er uit hem voortgekomen? Ja, Mozes heeft geslagen op de rotsteen. Hij heeft 2 maal geslagen. Dat kostte hem en Aaron dat ze het aardse Kanaan niet konden ingaan. Maar er is watervloeten uit de keistenen is er voortgekomen. Maar is Christus niet geslagen? De stof zou ons te verre voeren in dit avonduur. Hoe is Christus geslagen? Waarin dan? In het huis van zijn liefhebbers. Hebben wij al gezien, nee, dan hebben, gaat het niet meer over de krijgsknechten. Maar door wiens riemen gij genezen zijt. Omdat hij in de wegen van zijn diepe vernedering daar gesteld is geworden. Wie zal de stok slagen die Christus heeft verkregen in de weg van zijn vernedering onder woorden kunnen brengen. Ze gaven een kinnebak slagen. Hoe is zijn rug doorploegd geworden, zijn handen doorboord en zijn voeten doornageld geworden. En weet ge waarom niet? Nu, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En nu is Christus is gegaan, door heeft de drievoudige dood ondergaan. En hij moest ondervinden dat hij de helse angsten en smarten heeft doorstaan. Weet ge wat nu het eeuwige wonder is, volk des Heren? Daarom kon David te zingen in Psalm 23. Als hij die liefelijke psalm heeft getokkeld, daarom kon hij zingen. Hij zegt, als ik moest gaan in het dal van de schaduwen van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want uw stok en uw staf die vertroost mij. En dat tot de vertroosting voor zijn kerk, als tegen de moordenaar dagelijks was ik bij uw lieden in de tempel, zo heeft hij gezegd. Ik zal maar heel kort en direct zeggen. Hij heeft gezegd, het werk wat ik heb gedaan, dagelijks was ik bij u in de tempel. Dat kon het daglicht verdragen. Dagelijks was ik bij uw lieden in de tempel. Want ik ben gezonden om de werken van mijn vader te doen. En gij hebt mij niet gegrepen. Toen ik lerende was in de tempel. Ze wilden hem wel grijpen, maar ze konden hem nog niet grijpen. Men heeft gedacht om hem van de stuilte te werpen in Nazareth. En men heeft de gemeente om hem te kunnen doden, geliefden en te stenigen. Maar hij zegt, gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit is uw uren. Zo kunnen we in Lucas 22 vers 53 de toevoeging bij deze woorden lezen. En de macht der duisternis. Weet u wat hij gezegd heeft? Als hij zegt, maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Ik was desdaags lerende in de tempel. En ik ging desnachts naar de Olijfberg om te bidden. Maar dit is uw uren en dat is de macht der duisternis. Daarom zijt ge kinderen desnachts. En in de nachten komen de werken van de duisternis openbaar. Ik had er ook kennis aan. in uw persoonlijk leven. En als ge doorgenade een kind des daags mag zijn, dan weet ge ook van die geestelijke nachten en van die verbergingen en van die aanvechtingen. En dan weet ge ook dat het wild gedierte dat niets in het woenhond ziet uitgaat om die stadmensziel hier van binnen te bestoken en aan te vechten. Maar dit is uw uur. Weet ge waartoe ge gekomen zijt? Omdat ge in dienst zijt van de macht der duisternis. Weet ge waar ge hiertoe gekomen zijt? Ge zijt het slangenzaad. Wat de strijd zal aanbinden tegen het vrouwenzaad. Dit is uw uren, maar dit geschiet opdat de schriften vervuld zullen worden. En welke schrift moest er vervuld worden? Maar ik ben een worm en geen man. Een spot en een smaad van mensen, dat is mijn tweede gedachte, maar dan zingen we eerst. Psalm 25, daarvan het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Psalm 25, vers 8. Onze tweede gedachte hoe de discipelen Jezus verlieten, vers 50, en zij hem verlatende. Lezen we dat goed? En zij hem verlatende, dat staat er niet van Judas, hoewel dat ook werkelijkheid was, dat hij in de nacht is uitgegaan. Dat staat er niet van de bende krijgsknechten. Dat staat er niet van het gewone volk der Joden. Maar weet u waar ik de nadruk op wil leggen in dit avonduur? Zij, hem, verlatende, de kerk met de hoofdletter. kerk die door God verkoren is, waarvoor de tijden der eeuwen, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, die kerk die opgezocht is geworden in de tijd, in het uur van Gods welbehagen, die kerk die hij zou verlossen, die hij zou vrijkopen, maar die dus juist zo blind voor waren. Die zo blind waren om vrijgekocht, die zo blind waren om verlost te worden. Die heeft hem verlaten. Wat waren dat voor mensen? En zij hem, wil je dat proberen maar uw hart ernaast te leggen in dit avonduur, wat dat voor mensen waren. Die hebben zichzelf leren kennen als verlaters en weggevluchters van God. Dat zijn mensen die ontdekt zijn geworden door Gods eeuwige geest, dat ze afscheid van God hebben genomen en nooit meer terug zouden komen. En gemeente, laten we daarom niet boven deze 11 discipelen staan. Maar de Heere die geven het ons alle te verstaan, dat we allemaal afgeweken zijn. En dat we alle God hebben verlaten. En dat we alle God vergeten zijn geworden. In de bondsbreuken in Adam. Een mens heeft afscheid genomen. En zij hem, weet ge wie hem verliet? Hou een stapje verder in dit avonduur, volk des Heren, de bruid. Die verliet hun bruidegom. En zij hem verlatende, die zoveel wonderen in hun leven heeft verricht. Zij hem verlatende, die in de wedergeboorte aan hun verloren staat ontdekt zijn geworden. Die de zonde in het God onterende karakter en in de innerlijke smart van hun hart hebben leren bewenen en betreuren. Zij hem verlatende. Die de tijd, kent u er wat van? Die de tijd der eerste liefde hebben gehad. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere mijn sterkte, en die hebben gezegd, ik zal u volgen, waar ge ook heen gaat. Door het bezaaide en door het onbezaaide, zij hem verlatende, die een innerlijke betrekking op een God te hebben gekregen, die hem aangekleefd hebben meer dan een gordel kleeft aan de lendenen van een man. Zij hem verlatende, die zo nauw verenigd waren geworden, waar we van het volk van Israël lezen, en gans Israël klaagde de Heere achterna. Zij hem verlatende, die getrokken waren uit de machten der duisternis, hoort ge dat? Hij heeft gezegd, dit is uw uren en de machten der duisternis, daar waren deze discipelen uitgetrokken, u ook. Ze waren overgezet in het koninkrijk van de zonen van Gods eeuwige liefde en zij hem verlatende, en dan gaan we proberen aan te wijzen, hem verlatende, hoort ge het volk des Heren, die alles heeft verlaten, namelijk de heerlijkheid die hij had bij de Vader, ere de wereld was, die alles heeft verlaten, hoewel hij de Zoon was, geen meerdere eer, nog heerlijkheid van een noodhaat, die de heerlijkheid des vaders, maar ook de heerlijkheid der engelen, achter zich heeft gelaten, en die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en die in de volheid des tijds uit de gezonde is er geworden, heeft de God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, die de mensen gelijke is geworden, die vaders dienstknechten wilde zijn, en die zich vernietigd heeft, gehoorzaam geworden, tot in de dood, ja, de dood des kruises, zij hem verlatende. Petrus, gij, zegt hij, schrijft hij later, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijke zaden, maar het onvergankelijke zaad van Gods woord. Petrus, die geleid is geworden door zijn broer Andreas, en hij leidde hem tot Jezus, en hij hem aanziende zeide, gij zijt de Simon. En zij hem verlatende, weet ge wie? Die man van onder de vijgenboom. Ere u, Filippus, riep. Daar ge onder de vijgenboom waart. Ook een Nathanael. En zij hem verlatende. Die Johannes, die de discipel van de doper was geweest. En die kende zijn tiende uren, u ook. En ze bleven die dag, hij en Andreas, bij Jezus. En het was omtrent de tiende uren. Zij hem verlatende. Die geroepen discipelen waren, hey. Ze waren geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Die elf. Dus dan moet je separeren. De 12. 11 waren kind. 12 waren geroepen ambtsdragers. 1 miste het kindschap. Je kan knechtschap hebben en kindschap missen. Dat is aangrijpende werkelijkheid, gemeente. Er is niemand van die 11 geweest die hebben gezegd aan het einde van die 3 jaar, ja, Judas. Altijd wel gedacht, nee. Hij zegt, 1 uit u zal mij verraden. Er is er geen een die naast je gekeken heeft. Ze hebben allemaal gezegd, ben ik het Heere. Dat is een bewijs van zelfkennis. Zelfs Judas zegt, ben ik het Rabbi. Hoort ge het, maar niet uit een hart dat bevreesd was voor zelfbedrog, zoals de anderen het hebben gehad, de andere 11. Want die andere 11, die hebben wel Judas leren kennen hier van binnen. Dat ze er niet te goed voor waren. Zo heeft Petrus zichzelf ook wel leren kennen en zei, nou hij zegt, volg gij mij, zij. Volg gij mij en ik zal u vissers van mensen maken. Er zit er eentje in het tolhuis. Levi, volg gij mij. En hij heeft de 12, heeft hij achter zich gekregen en zij, niet 1, 2, 11. Hij heeft ze geroepen om hem te volgen. En wat hebben de discipelen gezegd? Ze hebben alles, en nu komt het. Ze zeggen, we hebben alles verlaten. En wij hebben u gevolgd. Hij zegt, gij die steeds bij me gebleven zijt, die me gevolgd zijt in de wedergeboorte. Maar ze leggen de nadruk erop. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Ze leggen de nadruk erop wat zij hebben verlaten. En nu gaat hij hen leren. dat ze niet alleen bij hetgeen ze beleiden hebben verlaten, maar ze moeten nog wat meer kwijt tegenvallen, dus Heer. Die discipelen moeten de werken kwijt. Ze hebben 3 jaar onderwijs gehad, zij hem verlatende. 3 jaar. Zijn tekenen, zijn wonderen, zijn onderwijs gehoord van de hoogste profeet en de enige leraar ter gerechtigheid. Weet u wat Jezus gaat doen in de 3 lijdensaankondigingen? Hij gaat ze wijzen dat ze alles moeten verliezen. Wat dan? Het mens moet niet alleen sterven aan zijn werken. Hij gaat ze wijzen op wat anders. Die zijn leven verliest. Ze moeten van de leven, moeten ze afgebracht worden. Weet u, het moet naar de dadelijke afsnijding van de eerste Adam in de beleving. En zij hem verlatende. En dat is een volgend leven. Dat is een vleeskruisigend leven. En dan gaan we een stapje verder. Dat is een stervend leven. En dat is een leven. We kunnen toch wel begrijpen dat je vlees daartegen brult. Want het vlees wil in geen enge band. Het is gaarne in een ruime stand. Dat alles wat van de mens is, zijn godsdienstig bestaan. En dan komt wat? De vijandschap van het hart openbaar. Weet u waarom? Om uit genade zalig te worden. Dat kost niet zomaar wat. Maar weet je wat dat kost? Dat kost een hele mens die er tussenuit gezet moet worden. Om uit genade gezalig te worden en zij hem verlatende. Ook die 11, de laatste, die hij rondom zich had. Je kunt de tekst opbouwen vanavond. Het is zo anders begonnen. Dat is ook, dat kan ook zijn, als men het woord der waarheid gaat uitbrengen. Scharen zijn tot Jezus gekomen. Weet je hoeveel? De duizenden. 5000 mannen alleen gespijzigd. Alleen mannen. De ene schare kwam en trok hij over met het schip naar de andere zijde van het meer van Genezareth. Dan weer de andere schare in het Oost-Jordaanland. De schare achter hem aan. Het kon niet op. De broden werden vermenigvuldigd, de visjes. Geef gij hun te eten, ze hebben bij de zaten gezeten. Het wordt allemaal meer zeker, nee, het wordt allemaal minder. Het wordt allemaal minder. Uiteindelijk blijven er, wat? Blijven de 12 over, weet u waarom? Zij hem verlatende. Nou, daar is een dikke schors omheen. Zeg ja. Waarom dan? Hij zegt, ze hebben gezegd. Nee, deze reden, die is hard. Die kan geen mens horen. Wie kan dezelfde horen? Wie kan dan zalig worden? Ja, ja, zo preekte Jezus. Zo preekte de zaligmaker. Wie kan dan zalig worden? En als er gesepareerd wordt en een schriftuurlijk bevindelijke waarheid gebracht wordt, gemeente, dan zien we over het algemeen het kalft weg. Men wil het niet meer horen, dat is ook in de dagen waarin wij leven zo. Een schriftuurlijk bevindelijke waarheid waarin het hart van de mens uitgeklaard wordt, dat een vijand met God verzoend wordt en dat de goddeloze gezaligd wordt. Wie wil er nog aangesproken worden? O gij kind des duivels. Wie wil er nog aangesproken worden? Gij adderen gebroedsels. Nou, daar zijn we toch bovenuit gegroeid. Over het algemeen. Zij hem verlatende. 12 over. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Ze zeggen, Petrus, in de naam van die 12, tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En toch was er nog één onder. En hij wist het. Hij zegt, één onder u is een duivel. En zij hem verlatende. Waarom? Weet je waarom ze hem gaan verlaten? Omdat hij ging betalen. Weet je waarom zij hem gingen verlaten? Omdat hij de prijs moest betalen. Er kon geen penning, geen kwadrantpenning. Hoor eens, er komt geen zucht van de mens in het werk der zaligheid in aanmerking. Ik zeg niet dat je niet moet zuchten. Ik zeg niet dat je niet moet bidden. Ik zeg niet dat we er niet om moeten vragen vanzelf. Maar er komt van de mensen iets in aanmerking. Want als er van de mensen iets in aanmerking zou moeten komen, dan kom ik bij zondag 11 terecht. Of Jezus is een volkomen zaligmaker, of niet. Het is of hij is een volkomen zaligmaker, of die hem door een ware geloven aannemen, die zullen alles in hem hebben wat tot hun zaligheid voor nodig is. Dat is bevrijdend. Dat is het bevrijdende van het vrije genadewerk. En zij hem verlatende, weet u wat er op de voorgrond komt? En daar schrikken ze van terug het recht. Weet u wat er op de voorgrond komt? Hun schuld. Weet u wat er op de voorgrond komt? Als hij gaat en hij wordt gebonden genomen door die bende, dat betekent hun dood. En zij hem verlatende. Zij. Er is misschien vanavond nog één in het midden van ons die zegt, wat er ook gebeurt, ik nooit. Dat dacht de Petrus. Al werden ze allemaal nu geërgerd, ik geen zins. Ik ben bereid, heeft hij gezegd, om met u de dood in te gaan, al moest ik sterven. Maar weet je, mijn gemeente volk des Heren, weet u wat die 11 nog wel wilden? Ze wilden nog wel vechten. Weet je wat die 11 nog wel wilden? Die 11 die wilden nog wel strijden. Maar die 11 die wilden niet lijden. Die 11 die wilden niet met Jezus de dood ingaan. En nu zegt hij er nog wat bij. En dat geeft ook nog een andere kant. Zij, allen hem verlatende. Hij heeft gezegd in Johannes 18. Indien gijlieden mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Moet het altijd het zuivere middelpunt proberen te zoeken. Tekst met tekst daarin in aanmerking te brengen. Indien gijlieden dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Want weet u, Jezus die heeft gezegd tegen Petrus, er valt niet te strijden, kind, van jouw kant. Ik moet met een doop gedoopt worden. Ik moet geperst worden totdat het volbracht wordt. Want jullie zwaard zal dat land niet erven. Zij hem verlatende. Er ligt ook een verzaking in. Ze verzaken hun roeping. Ze verzaken hun plicht. Hij wordt verlaten door zijn vrienden. Maar weet ge, als die herder En heb je het zo wel eens gezien, volk des Heren? Zijt ge geestelijk? Ja, ik bedoel dat niet met onze gedachten van weet je wel. Maar zijn we geestelijk daar wel eens met die borg verenigd geworden? Zijn wij die verlater al geworden? En heb ge ooit die blik van die herder gezien? Toen die 11 schapen van hem afscheid namen. Ik ben de goede herders. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ja, wat voor schapen? Hé? Afwijkend, afdwalend. Dat is voorzegd. En de schapen zullen verstrooid worden. En als die herder nu niet opgestaan zou zijn uit de dood, was er van die kudde niets terecht gekomen. Maar dan lezen we ook in Zacharia 13, ik zal mijn hand tot die kleine gaan wenden. En hij gaat ze samenbrengen in de grootste smart. Hé? In de grootste smarten, ja. In de grootste smart zijn ze terechtgekomen toen Jezus gestorven was. Ja, misschien dat begrijpen ook veel mensen niet meer. Want straks dan zegt de wereld en de godsdienst ermee, vrolijk Pasen. Jezus is opgestaan, Jezus leeft, ja. Weet je wie het weet? De godsdienst. Maar de kerk weet het niet hoor. De kerk niet, nee. En de Heer Jezus heeft het gezegd, na 3 dagen zal ik wederom opstaan. En die valse raad die heeft gezegd, deze verleider heeft levendig gezegd, na 3 dagen zal ik wederom opstaan. En de kerk die treurt en die weent. Al dat onderwijs wat hij had gegeven, dat scheen wel in het graf meegegaan te zijn. En zij hem verlaten. Weet je wat een wonder wordt? Dat hij de zijne niet verlaat. Want dat hij God verlaters wederom tot God gaat brengen. Hem verlatende toen vluchten al zijn discipelen. Ligt ook een loslaten in. 3 jaren omgang in, verlatende. Zij hem verlatende zijn alle gevloden. Het gaat allemaal dieper worden in het leven van Christus. Zij hem verlatende. Er is er één in die zaal van Caiaphas die bekend was als Johannes. En dan komt de tweede Petrus en die warm zijn. Nou, hij zegt, ik ken de mens niet. Hem verlatende. En toch gemeente. Al gaat hij die kruisheuvel Golgotha op vanaf Gabbata. Al komt de Simon van Cyrene achter hem. En al is er drommen volks rondom hem. Al zijn er 2 kwaaddoeners naast hem. Hem verlatende, nog dieper, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen, als weleer toen hij uitriep, mijn God, mijn God, waarom? Hebt gij mij verlaten, zijn allen gevloden, opdat het verlorene gezocht en het weggedrevene bijeengebracht en tenslotte, namelijk door de volgende jongeling, door de naakte jongeling, namelijk gevloden, heel kort en een zeker jongeling volgde hem. Schoon woord, hè? komt er maar op aan voor u en het komt er voor mij. Hé? Volgde hem. Als dat in waarheid gezegd kan worden in ons leven. Dat een volgeling van hem mogen zijn. Deze vliedende jonge man. Die is naamloos. Er staat geen naam van. Het is een jongeling. Hij behoorde niet tot de kring van de discipelen van de Heer Jezus. Het was ook geen vijand, nee. Misschien zit iemand weer vanavond, zit die jongeling vanavond in de kerk. Er staat hier een zekere jongeling. Aan wie hebben we te denken? Ik geef het maar weer wat de gedachten zijn van de verklaarders, de evangelist Marcus. Ze denken dat het de evangelist Marcus zelf is. Weet je waarom? Hij is de enigste van de vier evangelisten die in twee tekstversjes deze woorden heeft opgetekend. De andere drie niet. Marcus. Mogelijk in de nacht gewekt, toen de bende van de krijgslieden Jeruzalem is uitgegaan, mogelijk was zijn vader de heer des huizes, waar Jezus het laatste Pascha heeft gehouden voor zijn lijden en sterven, volgde hem. Dat is een goed getuigenis. Want waarom volgen? Eigenlijk betekent het dit, die jongen die volgde, om bij hem te zijn. Nee, die jongen volgt niet om de broden. Die jongen volgt niet voor de tekenen. Die jongen volgt niet om wonderen te zien. Die jongen die volgde ook niet Jezus, als hij als de verheerlijkte Christus in de staat van zijn verhoging, hij volgde niet toen de leus geroepen werd, Hosanna, Hosanna. Maar die jongen volgt in de weg van de diepste vernedering. 11 weg. En dan komt er één, komt er achter hem aan, hebben de een lijnwad omgedaan over het naakte lijf. Lijnwad, dat was een kostbaar kleed. We zouden zeggen, een nachtjas heeft, of een kamerjas heeft deze jongen omgeworpen in het holst van de nacht. Het is nacht. Is het zijn bed is hij verrezen. En hij heeft het op een lopen gezet. En hij heeft het licht van de fakkels en de lantaarns gezien. Daar moet hij heen. En als die jongen in de hof van Gethsemane komt, dan wordt die jongen aangegrepen. Is dat in ons leven ook al gebeurd, volk? Die jongen die wordt aangegrepen door de Romeinse krijgsknechten, hard aan. Maar vertegenwoordigen die Romeinen het Romeinse recht? Goed zo. Wie grijpt een mens aan? Deze jongeling die het lijnwaad omgeworpen heeft, dat heeft hij zelf gedaan. Hij had geen bedekking. Dat betekent, straks ooit, hij was naakt. Weet u dat ook in uw leven? Dat genaakte zijt. Ge weet het niet. Dat ge zijt ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt. Dat de Heere de naaktheid ontdekken. Evenals bij Adam. Die jongen slaat een kleed om zich. Hij wordt aangegrepen door het Romeinse recht en er ontstaat een worsteling. Want hij wil niet gevangen genomen worden. Hij wil zich lostrekken uit de handen van het Romeinse recht. Dat is de zaak. Ook deze jongeling hangt aan het leven. Maar deze jongeling die raakt wat kwijt. Ik hoop dat we dat ook kwijtraken. Die raakt zijn lijn wat kwijt. En hij heeft de pas erin gezet en die is gaan vluchten. Gemeente, volk des Heren. Een mens die werkt op zijn zaligheid aan. Ook in de weg. En dat zien we nu duidelijk. Dat hij er met alles uitgezet moet worden. Moet deze jongeling gaan leren. Dat hij ook niet kan gaan. De weg die Jezus moest gaan. Ook voor deze jongeling. Moest de zaligheid aangebracht. En buiten hem uitgewerkt worden. En weet ge hoe hij Gethsemane uitgaat? Als een naakte jongeling die weggevlucht is. Kom, zijn die er nog? Die het kleed van hun eigen gerechtigheid afgenomen wordt. Die naakt overblijven. Voor wie alles een maan stond gekleed geworden is. Die alles voor de mollen en de vledermuizen hebben leren werpen. Opdat ze de gerechtigheid zouden ontvangen. Uit hem van wie Jeremia sprak de Heere. Onze gerechtigheid, een gerechtigheid die zo duur verworven is in zijn gezegende bloedstorting. Een gerechtigheid waarin hij in die purperen mantel gesteld werd. Zie de mens. Zie uw koning. Hij in de schande. Hij in de naaktheid. Zijn klederen verdeeld. Zijn rokken verdobbeld. Opdat hij die gerechtigheid zou verwerven. Maar ook door zijn geest. De toepassing daarvan zal schenken. En dit waart gij. Eertijds, dit waart gij sommigen, maar gij zijt nu gewassen, waarin en waardoor, omdat het handschrift der zonde is weggenomen, in inzettingen bestaande, hij heeft het leven verworven, de zaligheid aangebracht en doe er door genade in delen. O naakte zondaar, zondares waar anders heen, wat zei McShane, toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, maar even die geloofsgang te mogen maken. In de waarheid toen vlucht ik. Tot Jezus, hij heeft mij gered. Want de vloek der wet is weggenomen. Om tot de omhelzende daad van hem te komen. Die bloedbruidegom. Die goel, die losser. Om met hem verenigd te worden. Weet het toch. Hier zal de kerk dat gewaad bekladden en bevuilen. Hier gaat dat volk in heiligmaking. Zuchtend. Onder een lichaam der zonde en des doods. Na de malen mens niet wil ontkleed maar overkleed worden. Maar straks zal ten volle vervuld worden. Daar komen naakte zondaren. Komen tot de zaligheid. die de lange witte klederen zullen krijgen, gewassen in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Amen. Heere, ge mocht uw woord tot een eeuwige zegen willen stellen, zou u de naprediker willen zijn en ieder onze willen gedenken in het verdere van deze dag. Wil voor ons zorgen tot ons behoed en verblijd nog door uw daden, om Jezus willen. Amen. De slotzang is Psalm 13, vers 4. Ik lees het niet meer voor. Ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.